Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 36. Ik praat met 8316 mensen tegelijk. Welkom, mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Seb van den Broeke, secretaris en een van de 8316.
Dag Seb, goeiedag. We beginnen onmiddellijk met een thema, hè, maar we gaan misschien eerst beginnen met een ander thema dan het thema van de titel. Namelijk even terugkomen op een feit dat nogmaals bevestigd is. Jammer misschien voor sommige mensen die inderdaad het gunstregime voor auteursrechten toch wouden als uitzonderingsmaatregel gebruiken voor IT'ers te belonen.
Ja.
Het is gewijzigd geweest, waardoor het beroepen waaronder IT'ers niet meer beroep kunnen doen op de regeling voor het gunstregime voor auteursrecht. Dat was een soort leuk extraatje als bonus om van bedrijven in IT om hun medewerkers die mooie code hebben gemaakt een extraatje te geven.
Waarop dat ze minder belastingen moesten betalen, ja, klopt.
Maar wat bleek dat toch wel er een beetje aanfluitingen waren en misbruiken, waarbij er toch wel mensen ook bonus kregen voor onderhoud en dat niet zo echt creatief bedoeld was. Dat de auteursrechten die bedoeld zijn voor creatieve beroepen de afgelopen jaren een beetje te veel werden misbruikt. En dus dan, daar heeft de minister van Financiën dat fors ingeperkt.
Vincent van Petegem. Ja, het punt is een beetje dat creatief codeerwerken als freelancer of dat je eigenlijk zelf doet zoals dat een auteur een boek zou schrijven en waarbij dat je dan achteraf een markt vindt, dat dat iets anders is dan codeerwerk dat je verricht in opdracht van iemand. Hè? En inderdaad, de laatste tijd werd er veel gebruik gemaakt ook voor dat laatste van dit gunstregime. Maar niet langer.
Nee, en toch zijn het 7 grote Belgische IT-bedrijven naar de rechtbank gestapt, naar het grondwettelijk hof, om die regeling terug te schroeven. Want er was discriminatie tussen schrijvers en IT'ers, stel u voor. En dus in het arrest is er geen sprake van discriminatie, want het is duidelijk dat de inkomsten uit artistieke activiteiten zijn wisselvallig en onregelmatig.
Exact.
En we hebben gemerkt dat bij ontwikkelaars van computerprogramma's dat absoluut minder het geval is. En dus dat dat niet wisselvallig is. En dat blijkt ook uit de cijfers. Plus dat er geen onevenredige gevolgen zijn, nog voor de persoon die zit te werkstellen. Het is eigenlijk een soort bonus, het is niet iets waar ze van leven.
En plus, stel dat jij schrijver zou zijn die echt in opdracht van een firma stukken schrijft, zoals dat een programmeur code schrijft. Waarschijnlijk zou de fiscus dan ook zeggen van dat het niet echt dat het arbeid is in dat geval, hè, in een loonverband, eerder dan zeg maar als auteur iets schrijven en dan gaan leuren met uw boek om te kijken wat je ermee kan terecht kan. Dus het is een verschil tussen is dit een creatieve artistieke activiteit die inderdaad vaak onregelmatig is versus is dit iets regelmatig, iets afgesproken, iets opgezet. Spijtig natuurlijk, hè, maar misschien ook wel een beetje eerlijk, hè, ja.
Maar het is eerlijk en ik denk dat het een beetje jammer. Ik vind het heel jammer, want uiteraard iedereen heeft recht op een extraatje en ik vind dat fantastisch dat dat kan.
Niet van.
Maar dat je het verkeerde systeem misbruikt, dat ging eens vroeg of laat fout lopen. En als dan zeker in het kader van besparingen die er aankomen, we moeten miljarden besparen, als ik het hoor volgens de media, dan gaat men natuurlijk kijken waar het valt. En dan komt het wel in zo'n fuik terecht waar men zegt van maar dit is eigenlijk... Ik vraag me altijd af wat getriggerd heeft, los van... want dat is niet zoiets dat zomaar op je bord valt. Hè. Ik vermoed niet dat de minister een IT'er is of zegt van, ik ken iemand in de familie. Nee. Van, maar ik heb veel extra bonussen dankzij auteursrechten.
Of dat die plots opstaat en denkt van, die gunstregeling die we hier hebben, daar moeten we toch iets plots
aan gaan doen. Er moet iets gebeurd zijn. Moet iets gebeurd zijn. En ik denk wel natuurlijk, eerlijk duurt langst, bedrijven moeten maar via allerlei geëikte paden die momenteel nog altijd aanwezig zijn. En er zijn nog heel veel kanalen, hè, naar hardware vergoeding en woonvergoeding en dergelijke meer. Maar ik snap het. Auteursrechten voor programma's, als je dat zelf maakt, is dat een verschil. Maar in loondienst of zelfs als freelancer in opdracht van, is toch een ander verhaal. Dus.
Ja, die scheidingslijn. Wat maakt een freelancer een freelancer? Als je een freelancer bent, maar je werkt wel jarenlang voor dezelfde partij, dat is zo... Ja. Ja, Dat, is zo, dat zijn die ik vage vrees, scheidingslijnen daar, hè, vaak. Ja.
Ik denk en ik vrees, Seppe, dat in de komende legislatuur men ook daar waarschijnlijk wel eens sterk zou naar kunnen gaan beginnen.
Dat met grootglas
naar kijken. En mensen die één of twee pro forma klanten hebben en voor de rest dus zijn eigenlijk een soort schijnzelfstandigen. Dat die ook wel een keer van een bekalerij zouden kunnen terug thuiskomen. Ik vrees dat men moet opletten met allerlei schemerzones of donkere tinten grijs, die niet echt wit zijn, maar meer naar het donkere grijs of zelfs naar het zwart overhellen. We moeten opletten, en ook IT'ers moeten opletten dat zij goed systemen gebruiken die correct zijn. En zoals altijd, de wetgever kan altijd beslissen om bepaalde regimes af te schaffen. Hè. Men spreekt nu over, als afhankelijk van wat het zal worden, zou het zelfs kunnen dat de bedrijfswagens worden afgeschaft voor de IT'ers met een bedrijfswagen. Meestal is dat bijna een soort gegeven. Hè. Ik ben IT'er, dus ik krijg de facto een bedrijfswagen. Dat is niet overal
voor veel mensen trouwens. Niet enkel voor IT'ers, maar inderdaad. Ja.
Als men daar de hakbijl in zet, dan gaat er nog wat anders zal gebeuren, vrees ik. Omdat het loonbeslag is wat het is, maar...
Dat zullen misschien meer dan 7 bedrijven zijn die dan dat gaan aanvechten.
Ik denk het wel. Denk het wel. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, kijk, het is bevestigd. IT'ers komen niet in aanmerking voor het gunstregime auteursrecht. Dus jammer voor de mensen die daar een bonus op rekenen voor het afgelopen jaar of volgend jaar. Maar men zal naar ander systeem moeten kijken. Ik zou zeggen, consulteer uw sociaal secretariaat en kijk eens wat de mogelijkheden zijn om toch die mensen te belonen, want daar hebben ze wel recht op. Hè. Dat is het belangrijkste, denk ik, op een correcte manier.
Inderdaad.
En dan, belonen is belangrijk. En dan komen we uiteraard, kunnen we helaas hebben niet omheen.
Het nieuws van de week, hè? Ja, inderdaad.
En van de maand, hè. Dus OpenAI en Microsoft en Google doen weer hun best om met AI nieuws te komen. Dat spectaculair is, nog spectaculairder dan het vorige nieuws.
Wat hebben we allemaal gezien? Ik ga proberen razendsnel samen te vatten zonder te vervelen, want ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat alle luisteraars ook wel alle filmpjes zullen gezien hebben. Maar om het gewoon eens op een rijtje te zetten. We hadden eerst OpenAI, die naar buiten komt een beetje onverwacht, want iedereen dacht ze gaan misschien een zoekengine aankondigen om Google helemaal onderuit te halen. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan krijgen we GPT-4o.
And we are calling it GPT-4o.
De O staat voor Omni en het is Omni in die zin dat je er alles kan aan geven in termen van input. Dus audio, video, afbeeldingen en natuurlijk ook nog steeds tekst. En dat het ding ook aan de outputzijde kan tekst genereren, maar ook praatjes kan slaan. En ze hebben een aantal demo's laten zien, gaande van beste GPT-4o, kun je mijn zoon hier helpen met zijn huiswerk en kijk maar even mee via de gsm wat hij aan het doen is. En die dame die compleet niet klinkt als een dame met een robotische stem zoals vroeger, maar een aangename gesprekspartner, die gaat daar zeer happy op in.
But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction. But I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly.
Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha?
Hetgene wat het ook vooral interessant maakt, is dat ze heel sterk hebben gehamerd op het feit dat het ding sneller is dan de vorige versies. Dus je moet niet meer zo lang wachten. En dat maakte de vroegere prototypes die we al eens hebben gezien, van je stelt een vraag en dan moet je 5 seconden naar je gsm zitten staren, alvorens dat het ding een antwoord begint te geven. Dat is nu veel sneller. En wat ook veel leuker is, is het feit dat je het kan onderbreken. Omdat men heeft daar ook gezien, ChatGPT is dan maar wat aan het praten, text-to-speech, maar je wilt die kunnen onderbreken om te zeggen stop, je hebt me verkeerd begrepen en dat gaat nu een pak natuurlijker. Heel knap, heel mooie demos, heel indrukwekkend, daar allemaal niet van. Of het in praktijk allemaal zo zal lopen en wat nu precies betalend zal zijn en wat gratis, dat is nog een klein beetje onduidelijk allemaal. Of dat het in Europa allemaal zal kunnen, dat is ook nog iets anders. Dus dat het allemaal heel veel geld zal kosten voor OpenAI om in de lucht te houden, dat zal ook nog steeds wel zo zijn, maar ze hebben nog altijd Microsoft die daar een beetje aan het helpen is. Maar dat kregen we als eerste. De dag nadien krijgen we Google's I/O-event, dat eigenlijk gericht is naar ontwikkelaars en wat eigenlijk traditioneel een event was waar ook heel veel gesproken werd over softwareontwikkeling en dergelijke meer. Het thema van hun event was, wat had je gedacht, ook AI, 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 AI.
AI.
I found the AI really useful.
AI, generative AI.
AI.
In alles en nog wat. Maar ze hebben daar een nieuwe versie van hun Gemini-model laten zien, dat, verrassing, ook multimodal is, dus ook kan praten, ook kan luisteren, ook met afbeeldingen overweg kan, eigenlijk heel gelijkaardig. Ook een AI-assistant, een AI-agent, te vergelijken met de series van vroeger, maar dan beter of echt goed werkend. En ook zij hebben filmpjes laten zien waarbij iemand rondwandelde met een gsm in de handen en vroeg, zeg, is dit de busstop? Of wat zie je daar? Of waar ben ik? Of wat zie je voor u? Zelfs zo indrukwekkend dat hij de agent een scherm liet zien op het kantoor en eigenlijk vroeg, ah, welke code staat hier op dat scherm? Ah, dat ziet er code over cryptografie uit. Ah ja, inderdaad. En leg eens uit, wat gebeurt hier? Dus eigenlijk, ja, heel indrukwekkend. Daarnaast hebben ze ook Veo getoond bij Google, een videogeneratiemodel. En dat moesten ze natuurlijk doen, want OpenAI had al Sora aangekondigd, een beetje in dezelfde lijn. Dus ook Google is aan het werken aan modellen om creatieve mensen te ondersteunen. Audio en video. En ook daar met al de furoren in termen van, we doen dit voor artiesten. En ze hebben er dan een paar laten zien van, kijk eens hoe goed dat ik mijn muziek nu kan maken met die modellen.
Dude, I have no clue. This is what excites me. As a hip-hop producer, we dug in the crates. We play these vinyls, and the part where there's no vocal, we pull it, we sample it, and we create an entire song around that.
Where I found the AI really useful for me, this way to like fill in the sparser sort of elements of my loops.
Natuurlijk ook om te tonen, beste artiesten, u moet niet bang zijn, u bent nog belangrijk, dus ik kan al heel veel ondertonen aanhalen, maar een beetje alles op tafel leggen, dat is al hetgene dat we eigenlijk hebben gezien in de voorbije week. Super indrukwekkend, daar niet van. Maar ik denk dat er ook heel veel partijen zijn aan de zijlijn die allerlei bezwaren opwerpen. En ik denk, je hebt er ook al een paar geuit, of je was er ook al over bezig, Mark. Maar ja, een aantal was van de werkgelegenheidsmarkt gaat weer door elkaar geschud worden. Wat met artistiek werk, wat met creativiteit. Het kost heel veel, wat met carbonemissie. OpenAI spendeert $700,000 per dag aan ChatGPT. $700,000 per dag. Dus dat zijn geen peanuts. En ook mensen die zeiden, ja, het is geen GPT-5. Dat was eigenlijk wat de AI, anti-AI-goeroes, zeg dat maar, zeiden van, ja, we hadden ergens GPT-5 verwacht, een grote sprong voorwaarts. Maar dat is het ook niet geweest. Dus je hebt er die heel gek lopen ervan. En iedereen moest natuurlijk terugdenken aan de film Her van, ik denk, 2013. Die eigenlijk heel vooruitstrevend was. En ook Sam Altman zelf, de CEO van OpenAI, had gepost op Twitter één woord, Her.
Ja.
Ondertussen zijn er wel al een aantal belangrijke mensen bij OpenAI die alweer ontslag hebben genomen ook. Want die niet opgezet zijn met de commerciële richting die dat bedrijf aan het uitgaan is. Dus ja. Heel snel, maar het wervelt in de AI-wereld momenteel. Het wervelt serieus. En
het was weer al een beetje de Amerikaanse dan, want recentelijk, de afgelopen weken, was uiteraard ook in Frankrijk Mistral bezig. En dat is wel belangrijk, denk ik, voor de luisteraars, dat ze ook weten dat er wel degelijk een Europese tegenhanger is, die ook zwaar uitpakt met een aantal nieuwigheden op een ander niveau. Maar Mistral.ai, moet je maar eens naartoe gaan, is een platform dat volledig Europees gebouwd is, met inderdaad Engels, Frans, Italiaans, Spaans en Duits als supersterke taalactiviteiten.
Ja, dat is inderdaad ook Hugging Face trouwens, die zitten ook in Frankrijk. Dat is eigenlijk de backbone van alles in termen van ontwikkeling wat er momenteel gebeurt in AI. Ik zag onlangs een presentatie van eigenlijk de enige Belgische persoon die werkt voor Hugging Face tot heden. Toevallig ook een oud-meesterproefstudent van mij. En het knappe is, en dat mogen we wel zeggen, dat Hugging Face tegen al die grote commerciële jongens, zoals OpenAI en Anthropic, aan het tegenboksen is met de expliciete missie, wij gaan voor open source modellen En we gaan ook voor Open Science, wat dat OpenAI voor alle duidelijkheid dus niet meer doet.
Niet.
Of niet doet. Dus daar mogen we zeer fier op zijn. Maar die zei ook, ja, als je echt in termen van performantie de modellen tegenover elkaar afzet, dan zie je inderdaad dat de commerciële modellen nog steeds een stukje voorop lopen, maar dat de gap tussen open source en proprietary wel steeds kleiner wordt, naarmate dat de jaren of de maanden, moet ik eigenlijk bijna zeggen, zijn gevorderd. Dus dat is goed nieuws. En inderdaad, als je als bedrijf zegt, ja, maar ja, mijn data, ik ga die niet naar OpenAI zitten sturen, bekijk dan ook zeker is die open source alternatieven, zoals Mistral er bijvoorbeeld ook eentje is. Dus dat is één ding. Iets anders, ja, Microsoft die zit daar een beetje ook in een padstelling, denk ik. Hè? Want aan de ene kant hebben ze nu wel die partnership en zij bakken zoiets rond, de OpenAI-modellen, met de belofte van wij gaan jouw data niet doorsturen. Dus dan blijft het allemaal, het is beschermd en dit en dat. Maar ook zij zitten wat verveeld met de enorm hoge prijs die moet betaald worden. En ze hebben ook al aangekondigd dat ze aan het werken zijn aan hun eigen lijn van modellen. MAI, die kleiner zou moeten zijn en sneller en efficiënter wat betreft hardware. We gaan zien wat dat geeft. Ja, Mark, ondertussen is er eigenlijk één bedrijf, hoe zeggen ze het in het Engels? Laughing all the way to the bank.
Mm.
Er is één iemand die heel gelukkig is natuurlijk, en dat is Mr. Huang van NVIDIA.
Die, ja, inderdaad.
Die is happy.
Die is happy, want iedereen heeft zijn technologie nodig, want uiteraard is die essentieel om die technologie te laten draaien. Maar inderdaad, het was een aankondigingsstorm van tsunami tegen elkaar opboksen om er meest visibiliteit te hebben, waaruit bijna iedereen denkt van ja, dat is nog het enige in de IT-industrie dat telt. En dat is eigenlijk, ja,
iedereen heeft het erover. Ja.
Iedereen heeft het erover. Het is onmiskenbaar. Het is ook, de verwachtingen zijn zeer hoog. Nu, ik las in de Wall Street Journal dat men toch wel zegt van ja, maar oh, zijn we niet terug een soort bubbel aan het creëren? Zoals in 2000, met verwachtingen die soms een beetje hoog zijn.
Als je mij
zijn
vraagt, de hype cycle is weer op volle toeren bezig. De verwachtingen staan torenhoog en mensen beseffen ook niet dat eigenlijk dat het nog in volle evolutie is.
Ja.
Je spendeert of je investeert vandaag in een toepassing of in een model of in een architectuur. Het is allemaal vrij technisch. 6 maanden later, het kan zijn dat het allemaal voor niks is geweest. Omdat we weer een sprong hebben genomen. Dus het is heel... En ook mensen, je ziet ook duidelijk dat mensen veel te veel beginnen terug te vertrekken vanuit ik wil die oplossing gebruiken, ik moet generatieve AI in mijn bedrijf hebben zonder eerst te denken, maar wat is mijn probleem dat ik wil oplossen?
Ja.
En ook dat is zo'n teken aan de wand dat je duidelijk voelt van
Klopt, en zeker omdat ook researchers zeggen, de bewering die men commercieel maakt, we gaan dat eens challengen in de praktijk. En wat blijkt dat sommige zaken niet zo spectaculair zijn in de test door onafhankelijke research dan door de bedrijven zelf beweerd wordt. Dus men begint ook wel wat kritiek te geven. En dan moet je mee opletten, want ik zou het wel super jammer vinden dat de artificiële intelligentie, technologie en wat het kan betekenen, dat het niet over het paard verteld wordt.
Ja, dat we het kind niet met het badwater gaan weggooien op den duur,
want,
inderdaad.
Ik zag vandaag ook een levensgrote pagina, Samsung, met AI wasmachines, Seppe. AI wasmachines.
Ja, die kunnen detecteren wat voor soort was dat er in de machine zit en dan gebruiken. Ja, het is een beetje op flessen getrokken, hè.
Ja,
en dat begin je steeds meer te zien,
ja.
Hè. Dus,
dan denk je van, dit gaat erover.
En wat ik ook heel vaak zie bij bedrijven, of dat ik zag, is iedereen is terug aan het investeren in chatbots, in praat met uw documentatie, maar het zijn wel weer chatbots. Dat hebben we wel al eens gehad. En de echt gedurfde use cases, die blijven natuurlijk wat achter. En de reden is duidelijk. Maar ik ben het eens, hè. Men kondigt dan aan de ene kant aan, hier is de software engineer van de toekomst. We hebben hier Devon, was het zeker. Die kan hier code schrijven. En dan blijkt dat ding eigenlijk compleet getruckeerd is. Inderdaad, onderzoekers zeggen al een tijdje dat die transformer-gebaseerde modellen, die kunnen niet lang vooruit plannen, bijvoorbeeld. Het kost heel veel energie om die modellen te trainen en te gebruiken. Dat is ook nog altijd niet opgelost.
Ja.
Basis, logisch redeneer, puzzels, wiskundige vraagstukken, soms hallucineert het er ook maar wat op los, is ook nog steeds een probleem. Die guardrails die je er rond moet zetten, we hebben daar dat geval gehad van die chatbot van, was THL? Waarbij dat mensen zeiden van schrijf eens een haiku over hoe slecht dat DHL is. Ja, het was grap gedaan met de chatbot van DHL. Dus zeker die... ik wil ook niet pessimistisch klinken. Ik ben, mensen weten, ik ben een voorstander en een voorvechter van AI. Maar Jongens, hype, laat ons daar toch een beetje voor opletten. En zeker ja. Mooie praatjes van verkoopsjongens die langskomen en we gaan dat hier eens allemaal op een LLM gaan gooien.
En wat ik super vond toen men die ChatGPT 4.0 lanceerde, dat je bijna de dag nadien onmiddellijk al filmpjes zag van mensen die twee smartphones tegen elkaar laten praten, dus alle twee ChatGPT 4.0 enabled.
Wat best goed werkte.
Thank you both. Really appreciate it. All right, and actually, can you just sing a song about what just transpired?
Oh, in a room with a stylish view, engage with us so, so direct.
And can you alternate lines?
Mm-hmm. Person with style and speed, person with style and sleek, with a playful moment right in the midst.
Only one line at a time and then stop.
En wat best goed werkt, en dat is de ene zingt na de andere, en dus de hilarische toestanden, ja, dat je denkt ja. Van...
En dan de mens onderbreekt even en die zegt, Ela, je moet wel zingen, hè. Maar dat konden we een jaar of twee geleden niet. Een jaar of twee geleden zagen wij ook twee, Siri die praat met Alexa, en dat was belachelijk.
Ja.
Dat trok op niets. En nu staan we al een heel stuk verder. En daarbij moet je wel zeggen, qua assisterende rol die technologie kan gaan spelen, bijvoorbeeld bij mensen met een beperking, is schitterend. Dat heeft zeer veel potentieel. En ze lieten het filmpje dat ik eigenlijk het mooiste vond, was van die persoon die legal blind was, met een begeleidehond, en waarbij dat de gsm zei, uw bus is daar, en stap maar op, en ondertussen tegen de hond bezig was van, goed gedaan. En dan dacht ik van, dit is mooi, dit is prachtig. Ja. Als dit mensen meer vrijheid kan geven en meer vertrouwen en kan helpen, heel mooi, zoiets. En ik zou vooral inzetten op dat soort use cases, en ik hoop dat bedrijven zoals OpenAI daar wel de kans voor krijgen, want dat kan wel transformatief zijn. Al de rest, we will see. En in Hollywood maken ze zich natuurlijk ook zorgen met die videogeneratie. En als je, ik weet niet of je zelf al hebt gespeeld met modellen die muziek genereren, maar de laatste tijd worden die ook verdraaid goed. Dus,
en zelfs in het Nederlands en het Vlaams en het echte Hollands, dat sommige mensen zeggen van, hier kan je eigenlijk wel weg mee. Dat sommige artiesten zeggen van, ik begon te twijfelen, heb ik het nu echt gezongen? Dat het dus, dat was niet echt gezongen, maar dat hij echt dacht dat zijn stem was zo goed gedaan.
Het populaire televisieprogramma De Mol heeft het ook gedaan, hè? Ja, dat mensen inderdaad. Zeiden van, maar vroeger kon je dat toch nog merken, maar nu ademt dat ding zelfs. De intonaties, perfect allemaal.
En pas op, Seppe, De Mol is opgenomen niet vorige week. Hè. De Mol is opgenomen vorig jaar, in eind van de zomer. Hè. Dus ook toen al, dat al gebruiken, spectaculair om dit te doen. En ik vind het fantastisch, de eerste keer dat men AI gebruikt in een toch wel heel hoog gezien programma, waardoor dat de popularisering van de mogelijkheden, maar uiteraard, de mensen zijn ook vragen van, waar eindigt het? En ik denk dat men heel sterk moet opletten, want inderdaad, voor de mensen die de film Her van 2013 niet gezien hebben, het is een aanrader, het is een heel mooie film, het is een van de top films aller tijden zelfs, staat in de top 100 aller tijden. Enorm vooruitziend, dat is 11 jaar ervoor, het is 11 jaar geleden, waar men zelfs al stukjes gebruikt dat lijkt op een AirPod, dat bestond toen nog niet, maar als je naar kijkt, denk je van, wauw. Maar helaas, wat men niet vergeet, is dat het einde een beetje raar afloopt. Mm-hmm. En dat is misschien wel een beetje vergeten in alle heisa dat de AI-systemen zeggen.
Wat we niet gaan spoilen, ja, inderdaad. Maar er zitten ook nog andere inderdaad belemmernissen in. Bijvoorbeeld de vraag, het is niet van onze tijd, maar er is wel een serieus probleem dat aan het opduiken is van jongeren die eenzaam zijn en die al beginnen gebruik te maken van de zogenaamde AI girlfriends. Ja. Het is niks voor mij, maar het speelt de opvoeders wel parten. Dus ook daar zit iets, en daar komt ook natuurlijk wel wat aan bod in de film. We leven in bijzondere tijden en we gaan zien wat het geeft natuurlijk. Maar het was in ieder geval indrukwekkend. Ik weet niet, wie vond je eigenlijk? Mensen zeggen dat, wie was de meest indrukwekkende? Google of OpenAI? Het feit dat Google als tweede kwam in de week maakte het natuurlijk al een beetje minder indrukwekkend. Maar ik weet niet wat jij ervan vond.
Ik denk dat Google een enorme inhaalbeweging aan het doen is. En dat ze, maar AI blijft nog altijd wel de lead, denk ik, in het verhaal. Het is een goeie, en het is goed dat er concurrentie is, want anders zou het heel zielig gesteld zijn. Maar je merkt heel duidelijk dat ook...
En, Mark, er zijn ook de afwezigen in het verhaal een beetje.
Ja.
Om maar te zeggen, IBM heeft een foundation model voor forecasting gelanceerd, maar eigenlijk hoor je daar
geen
niks
visibiliteit.
Van.
Facebook, totaal afwezig.
Ja, Facebook, open source Llama 3, maar commerciële toepassingen blijven wat achter. Apple eigenlijk ook niet zo hard in de AI-wereld. Wel een leuke headset, maar eigenlijk ook wat achterop.
Ja.
En zelfs Amazon, precies ook wat. Dus het is een hele rare verschuiving. En het kan rap weer keren ook, hoor. Want eenmaal dat het geld op is bij OpenAI, of dat Microsoft zegt, het is goed geweest, we gaan het zelf allemaal doen. Maar we gaan echt naar een situatie van de three giants, zeg maar, en de rest mag niet meedoen. Dus,
Vergeet niet dat mensen ook bij de vraag stellen van, maar hoe schaalbaar is dit ding? Hè? Want het zuipt nu al energie als een koe water. In welke zin gaat men ook gevraagd zijn, hoeveel datacenter heb je nodig om dit te gaan laten draaien?
Ja, het gaat een race zijn. Hè? Wie zuipt het meeste elektriciteit, de AI of crypto? Ze zijn aan elkaar gewaagd aan het worden, denk ik.
Ja, inderdaad. Klopt. En
als
dus
je die datacenter ziet van OpenAI, 1000 GPU's die daar in een rek staan, begin maar. Hè. En Nvidia die lacht zich rijk, hè.
Ja, inderdaad. En het is fantastisch. Hè. Ik vind het... het is goed dat er vooruitgang is. Het gaat sneller dan verwacht. De meeste mensen hadden inderdaad andere verwachtingen. Dus dat is positief. Maar en iedereen moet volgen. Hè. Ook bedrijven die traditionele sector zijn. Ik zeg het, wasmachines, alle printers, alles moet AI-enabled zijn. Frigo's, je verzint het niet. Om men toch maar het idee te geven van, we doen mee.
We doen mee. Mm-hmm.
Maar de vraag is...
dat is altijd
is,
gevaarlijk.
En in de AI Act en binnenkort ook de Cyber Resilience Act, het moet allemaal onderhoudbaar zijn. Want een van de vragen die men ook stelt is van, oké, is goed. En dan wat naar juridische haalbaarheid van, ik heb met die chatbot gepraat of met die zaken. En inderdaad, in de film Her, we gaan het niet spoilen, maar het eindigt niet echt goed. En dus dan zie je toch wel dat mensen terugvallen op niks en... Het is goed gedaan, hè. Ik bedoel, ik raad iedereen aan. Echt, als je kijkt, je zal het nog wel ergens kunnen vinden. Maar het geeft aan een gebalanceerd zicht tussen fantastisch, zeer intrigerend. En het is ook heel verslavend, denk ik, als je daarmee speelt. Mm-hmm. Ik kijk ook wel naar die filmpjes van oefeningen en wat kan je ermee doen. En het is allemaal gratis en het ligt allemaal spielerij.
Ja,
maar sommigen zijn inderdaad nog in demo-mode. Ik wil wel een keer zelf ook zien als men bijvoorbeeld Sora of Veo live gaat brengen. Ja, en dan gaan de mensen mee bespelen. Dan gaan ze ofwel onthoogd zijn, dat maar dat is. Ofwel zijn, wauw, maar dan gaat misschien toch wel wat energie zuipen. En het zijn altijd filmpjes van maximum een minuut. Hè? Dat is ook
wel een feit. Dat is nog... Maar je weet, binnen een jaar gaat dat ook alweer beter zijn. Dus op zich...
Het enige wat ik wel ook interessant vond voor mensen die met muziek... En iedereen houdt wel van muziek, is dat Google wel met zijn Lyria-project kwam om muziekgenerator voor AI-tools, voor muzikanten, om toch een stuk bewust tegemoet te komen aan de muzikanten om zelf mee te helpen. Dus men heeft wel oren, en uiteraard Google met zijn YouTube-verhaalkanaal. Dus inderdaad, Spotify, ze mogen hun oren uitkuisen. Want inderdaad, er zijn al elementen waar men zegt van, maar we moeten een categorie maken, AI-generated music. Hè, want het kan wel lijken op... artiest ABC, maar is het wel van artiest of van popgroep ABC of van rockband DEF? Je weet het bijvoorbeeld niet meer en men gaat dus echt moeten gaan met een labelen. Het was ook Google die zei van we gaan ook daar een soort automatische stamping, watermark aan geven, want dit is AI generated. En het is mooi, maar het is allemaal nog, ik zeg het, het komt erop neer, dit is Windows 3.1.
Ja.
Het is al goed, leuk, maar we zijn nog ver,
van waar we... didn't see anything yet. Ja,
nee,
inderdaad.
Nee, klopt. Dus...
En als mensen al eens willen een voorsmaakje krijgen, Suno.com is ook al een tijdje bezig met gegenereerde muziek. Moet er maar eens naartoe gaan. Je kan zelf ook een liedje maken of eens luisteren naar de trending muziekjes. Ja. Ja, er zit veel indrukwekkends tussen al. Dus Ja, wat ik ook hoor, en dat brengt ons misschien bij het volgende, is ja, bedrijven die zeggen, wij kunnen dit natuurlijk niet allemaal in-house en alleen. Dus nee. Externe specialisten die allemaal weten, die evoluties wel volgen en kunnen implementeren en kunnen helpen bij die begeleiding en implementatie. Meer en meer belangrijker, en ik stel me dan ook, en vandaar goed dat je het artikel hebt gevonden, als je een KMO'tje bent in dit landschap en je wilt ook meedoen met de grote hoop in AI... Of in andere zaken, andere innovaties. Je moet toch steeds meer naar buiten kijken om hulp te zoeken. Hè?
Ja, en niet enkel dat, maar het is uiteraard al heel lang een feit dat bij kleinere organisaties tot 500 medewerkers, dat als je daar IT'er bent, dan ben je inderdaad letterlijk manager van alles. Dan moet jij support doen, alles bestellen, vernieuwen, beheren.
De hardware vloot. Ja.
En dat gaat gewoon niet meer.
Beveiliging. Dus,
ja, beveiliging, maar ook met externe leveranciers. Dus ook het feit dat je externe leveranciers gebruikt, ja, je kan niet anders. Je moet een stuk uitbesteden, dat er een stuk ontzorging is. En dat is fantastisch, maar dat wil zeggen dat je wel controle moet houden. En dus vandaar, en zeker ook naar veiligheid, maar ook gewoon naar AI of nieuwe zaken. Ja, dat komt er bovenop, want de mensen zeggen, ja, ik wil dat nu gebruiken of dat moet op onze website komen. En dus, ja, hoe kleiner het team, hoe meer dat je de neiging hebt om te zeggen van, ja, we gaan toch misschien een stukje moeten... datacenter, bedrijven die in transport of in retail zitten, dat zijn geen datacenterbedrijven, dus die doen dat niet. Dat is fantastisch. Mm-hmm. Maar nadenken over hoe kan je die mensen één aantrekken, is al een probleem. Want ja, als je weet dat je daar van 's morgens 6 uur tot 's nachts moet doorwerken, want ja, anders krijg je die gedaan, inclusief de weekends. Zeker als je in een winkelketen zit of dergelijke. En dan nog eens uitbesteden. Je kan bijna niet anders. De vraag is natuurlijk, en dat was het onderzoek, wat zijn de voordelen en wat zijn de zaken waar je moet op rekening houden? Wat zijn de meerwaarden daarvan? Ik denk dat er zeker een meerwaarde is. Het is zeker als je een stuk snel wil vooruitgaan, als je wil mee evolueren. Ik moest vandaag lachen toen ik het artikel las, dat het Belgisch Staatsblad na 27 jaar is vernieuwd. 27 jaar, en nu eindelijk hebben ze de website vernieuwd. Dus, ja, dus ook daar zie je soms, je moet niet al te klein zijn om traag te zijn, maar het feit is wel dat je kan uitbesteden, maar je moet wel, en dat is het artikel heel duidelijk zegt, je moet wel de controle houden over... wat je beslist en de meerwaarde en de controle over dat je niet een soort lock-in gebruikt. Dus dat is wel goed. Maar dat is altijd zo. Uitbesteden is fantastisch. Mensen kunnen hulp bieden. Ze kunnen ook de medewerkers sneller aanbieden dan je zelfs moet recruteren en houden. Want ja, hoe kleiner de groep, mensen zeggen, ja, maar ik wil iets anders doen. Ja, in een klein bedrijfje gaat dat niet. Kan je niet zomaar diversifieren in andere activiteiten. Mm-hmm. En ja, elke euro wordt twee keer omgedraaid. Dus het is heel moeilijk. Dus ik vind het een heel interessante studie. Maar het is wel een feit dat België nogal terughoudender is. En dat vond ik wel verrassend.
Ik ook,
Dan de buurlanden. Dat vond
blijkbaar
ik wel verrassend.
Zijn wij een beetje wat minder geneigd om ons te ontzorgen of uit te besteden of misschien de controle voor een stukje weg te geven, zou je ook kunnen zeggen. Maar dat viel mij ook op.
En het heeft ook terug te maken, Seb, met wat we al in de vorige sessie hebben aangehaald, namelijk de war for talent, maar ook hoeveel mensen stromen eruit. En uiteraard de stofzuigers van de grote bedrijven, die er zijn, de grote consultingbedrijven, de grote IT-bedrijven, ja, die gaan eerst met de grote stofzuiger al weken of maanden op voorhand is langs bij de hogescholen en universiteiten, neem daar de beste mensen in dienst. Ja, om dan als KMO te zijn van, ik ben hier ook nog, is natuurlijk wel een war for talent. Wat je wel ziet, is dat veel mensen soms denken van, goh, dichter bij huis, ietsje meer familiaal. Want uiteindelijk, ja, het gras zal het groener op een ander, dat is zo. Maar je moet altijd ook wel de balans vinden. En ik denk dat dat in die studie ook wel naar voren komt van, de noden zijn belangrijk en ietsje meer kort... ietsje meer bij de directie zelf ook beslissen kunnen nemen. Hoe groter de organisatie, hoe minder dat je zelf kan beslissen. In een kleine organisatie mag je alles beslissen, maar ben je ook alles verantwoordelijk voor. Maar misschien dat mensen het ook wel intrigeert en zeggen van, ik ben liever een IT-verantwoordelijke in een bedrijf met 500 man dan IT-verantwoordelijke voor een bedrijf van 5000 mensen waar ik misschien niks meer te vertellen heb, want de CFO of weet ik veel wie schrapt mijn middelen of doet besparingen en dergelijke.
De impact is anders, hè, natuurlijk. En de stijl van governance is ook een stukje anders, dus dat is zeker waar. En dat verklaart misschien ook voor een stukje dat binnen de Belgische KMO's dat men nog niet graag de touwtjes opgeeft, of de controle wat opgeeft. Maar als je ziet hoe dat het landschap zo evolueert vandaag de dag en zo complex wordt, ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om alles in handen te blijven houden. Ik denk dat die evolutie wel gaande is.
Ja, ik denk, het wordt een beetje zoals stroom, hè. Je had ook je eigen stroom.
Ja, en Mark, zelfs vandaag de dag, ik weet niet of je het nog eens hebt geprobeerd, maar zelfs een simpele vraag die 20 jaar geleden peanuts was. Zet eens uw eigen e-mailserver op als enthousiasteling.
Ja.
En luisteraars die programmeurs die weten dat sowieso. 20 jaar geleden, dat was een kwestie van een POP3 of een IMAP-server en SMTP was klaar.
Ja.
Vandaag, certificaatjes links en rechts, DNS-entries goed zetten, zorgen dat je anti-spammaatregelen hebt geïmplementeerd, reputatie opbouwen. Gmail zegt, dat is hier een IP-adres, dat kennen we niet, daar gaan we toch voorzichtig mee zijn. Tegen dat je in staat bent om volledig zelf in handen mails te versturen en te ontvangen, en stel als KMO dat je klanten zeggen, e-mail, nooit niks gekregen, dan ga jij zeggen, ja, we gaan naar Exchange, of we gaan naar Gmail, naar Google Workspace, of we gaan naar weet ik veel. En dat is zelfs nog maar voor e-mail. Laat staan dat je bestandsbeheer, laat staan dat je collaboratie, de SharePoints van de wereld, laat staan klantenbeheer. En dan al de veiligheid er nog eens bovenop ook. En we hebben genoeg gevallen gehad, hè, van ransomware aanvallen bij KMO's al in België ook. Dus, en dat brengt ons misschien bij het laatste ook, wat ransomware betreft.
Maar ook qua kennis over cybersecurity, dus bij KMO's inderdaad, is het toch wel een belangrijk thema. Maar Guberna, de Vereniging van Bestuurders, heeft een survey gedaan bij zijn leden in allerlei takken, waarbij men vraagt van hoeveel kennis heeft u van cybersecurity en hoe klaar bent u om het thema mee te nemen in uw raad van bestuur of te discussiëren.
Ja, gericht naar directors en boards, klopt, hè?
Ja, klopt. Ja. Dus vooral naar bestuurders en naar de raden van bestuur. En ja, SA heeft eraan meegewerkt aan die survey, dus dat is ook wel leuk om dat te vermelden. En dus ja, het gaat vooral over het thema en er zijn toch wel een aantal zaken die positief zijn, namelijk dat toch wel het besef er is bij bestuurders of bij raden van bestuur dat het een kritisch element is, dat cybersecurity kritisch is voor de bescherming van hun reputatie of hun processen, dus dat was positief. En in tweede instantie vooral ook omwille van, ja, er komt ook wetgeving die het maakt, hè. Er is genoeg aandacht voor wetgeving. En een derde factor, de top drie, wordt afgesloten met, ja, omdat onze klanten het vragen. En dat verbaast mij ook niet.
Ah.
Dus klanten vragen ook wel van, ja, maar ja, bedrijf...
Voor ik hier met jou in zee ga, ja...
Wil ik wel zeker zijn van, gaat u onze informatie, gaat niet aanvallen via u komen en dergelijke meer. En dat treft uiteraard ook bestuurders als thema natuurlijk. En dus dat was wel een leuke vaststelling. Rond bewustzijn van, dat viel wat tegen. Hè. Ongeveer de helft is bewust, maar heel bewust, maar 28% in de survey die gedaan is. De helft, ja, enigszins. Dus daar kan nog wel wat een tandje bijgestoken worden, want ik denk dat er wel mensen aan de knoppen zitten.
Van wat dan?
Wel, vooral van de risico's. Rond wat kan er fout gaan, wat zijn de toprisico's, zoals wat kan op de kernelementen, de financiële data of de productiedata, of wat is het gevolg?
Dat is nog vrij laag dan eigenlijk, vind ik.
Dat is eigenlijk, ik vind dat ook... Er kan nog een tandje bijgestoken worden, maar ja, je moet ook weten, historisch gezien zijn bestuurders altijd meer betrokken bij financiële, juridische, betalingselementen, transacties, strategie, benoemingen, eer dan technologie heeft lange tijd een beetje aanzien van oei, dat is iets dat een ver van bedshow is, terwijl het eigenlijk wel een belangrijk thema is geworden, zeker ook omwille van het feit dat... Ja, naar opleidingen, maar ook naar kennis, het belangrijk is, want zij worden ook hoofdelijk aansprakelijk. Nieuwe wetgeving komt er, waardoor dat bestuurders, niet de CEO, de uitvoerders, maar de bestuurders zelf, dus aandeelhouders of families die daar rondhangen, dat die wel hoofdelijk aansprakelijk worden als er iets fout komt en ze hadden het kunnen vermijden.
Dat lijkt me ook een heel belangrijke om mee te nemen, hè, uit het onderzoek. Ja.
En zeker wat we dan belangrijk vonden bij SAI als kennisvereniging is van welke kennis hebben zij rond thema's en dan blijkt dat de helft deels geïnformeerd is en slechts 16% van de survey, wat toch heel beperkt is, zegt van ja, ik ben up-to-date. Dus daar is een massa werk nog, zeker naar de toekomst die er afkomt.
Nieuwe wetgeving die eraan komt.
Nieuwe wetgeving, ja, absoluut. Waar je zegt van, dat is een beetje een zwarte vlek in hun kennisdomein. Dus dat is toch wel een belangrijk
thema.
NIS 2,
Cyber Resilience Act en de Digital Operational Resilience Act komen er inderdaad allemaal. Europa is weer een leuk triootje aan het samenstellen. Dus ja, misschien ook een moment om aan te kondigen dat we onze lijst van thema's gaan uitbreiden, hè? Op SAI.
Klopt. We hebben zelf ook eens een opfrissing gedaan met onze raad van bestuur en onze leden om eens te zien van... Wat zouden wij kunnen doen? NSAP, wat is uitgekomen als bijkomend thema?
Ik krijg er eentje bij en het extra thema wordt legal and compliance. En exact omwille van de reden die je aanhaalt, omdat het verdient toch een topic op zichzelf.
Ja.
Omdat we verwachten dat het, dat het steeds meer een evolutie zal worden naar de toekomst toe. En een beetje cross-thematisch, dus zowel in security, maar ook ongetwijfeld wat betreft AI, maar ook cloud, als je denkt aan privacy en dergelijke meer. En software dev, zoals dat we vandaag hebben gezien ook. Eigenlijk, met de auteursrechten. Dus het verdient eigenlijk een eigen luikje. En vandaar legal en compliance.
Omdat het toch moeilijk past in, in de rest. Het zit er overal in. En...
Het zit overal in de rest. Dus beter dus van het een eigen plek te geven.
Een eigen plek te geven. En we hebben een mooi paars logootje gegeven met een hamertje. Dus zeker en vast voor de mensen die naar de website gaan eens kijken. En zeker naar het najaar voor de komende events gaan we daar ook wat meer aandacht geven.
Ja.
Maar altijd vanuit het perspectief van de IT verantwoordelijk, maar ook vanuit het perspectief van de IT-ontwikkelaar of de IT-analyst of de IT-architect. Zodat het pragmatisch is voor de mensen die met IT bezig zijn in de praktijk, dat zij weten, wat betekent dat voor mij concreet? Ik denk dat dat de belangrijkste insteek is. We gaan geen langdradige of herhalingen doen van zaken die mensen zelf kunnen terugvinden. We willen eigenlijk samen met een aantal experten verduidelijkingen geven. Wat is de impact voor de IT en wat moet je concreet doen?
En we zijn ook geen advocatenbureau. Uiteraard zal altijd de eindconclusie zijn. Praat met uw eigen legal en compliance adviseurs. Die rol gaan we zeker niet overnemen. Maar inderdaad, bewustzijn creëren, een beetje de vinger op de pols houden van topics die er aan zitten te komen. Zoals dat we ook doen bij de andere thema's. Hè?
Ja, klopt. Dus dat gaan we zeker uitbreiden om op die manier toch vinger aan de pols te doen. Dat moeten we doen. Er was een unanimiteit over dat we dat moeten opnemen als een apart thema. En we kijken naar uit. Dus een mooi thema, ook toekomstgericht. Ik denk dat dat inderdaad is, zeker in Europa en zeker ook in België. Trouwens, gewoon een kleine anekdote. Hè? Dus België is de eerste van de Hans de Europese gemeenschap met zijn NIS 2-wetgeving. Dus we zijn de eerste land voor alle andere landen die klaar zijn met in het Belgisch Staatsbad gepubliceerd de omzetting van de NIS 2 directive naar Belgische wetgeving. We zijn het allereerste land. Dus dikke, dikke pluim voor het team van Miguel De Bruyker en Fedra Kloener van CCB, Center for Cybersecurity België. Dikke pluim met hun team om dit gerealiseerd te krijgen. Het is een huzaarstukje geweest, maar zeker vlak voor de verkiezingen en zeker onder het Belgische leiderschap. Wel, ik denk dat dat wel iets is dat voor IT... waarin een klein landje toch groot kan zijn in Europa, dat we iedere andere land aftroeven qua het invoegen trainen op een kwalitatieve manier. Laat ons duidelijk zijn, het is niet snel gebeurd, het is op een kwalitatieve manier gebeurd, maar goed doordacht, dus chapeau. Dat wil zeggen dat vanaf nu is het wet. En dus kunnen we iedereen een goed kader geven en daarna refereren. En dus alle andere landen en alle andere betrokkenen zijn heel jaloers. En beginnen nu te kopiëren. Dus als je leuk om ook keer in de driver's seat te zitten. Niet waar, Seppe?
Absoluut. En zo hebben we weer een positieve afsluiter weer al.
Dat is een mooie afsluiter van deze sessie. Ik dank de luisteraars en tot volgende keer.